Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u bij de aanvang geschonken, of bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God den Vader en van Jezus Christus onze Heere in de gemeenschap van den Heilige Geest. Amen.
Geliefde, hoor nu het woord van God uit het Evangelie naar Lucas, het 9e hoofdstuk vanaf vers 46 tot het einde. Ik noem u Lucas 9 vanaf vers 46.
En daar rees een overlegging onder hen, namelijk wie van hen de meeste waren. Maar Jezus, ziende de overlegging hunner harten, nam een kindeke en stelde dat bij zich. En zeide tot hen, zo wie dit kindeke ontvangen zal in mijn naam, die ontvangt mij. En zo wie mij ontvangen zal, die ontvangt hem die mij gezonden heeft. Want wie de minste onder u allen is, die zal groot zijn. En Johannes antwoordde en zeide, Meester, wij hebben ene gezien, die in uw naam de duivelen uitwierp. En wij hebben het hem verboden, omdat hij u met ons niet volgt. En Jezus zeide tot hem, verbied het niet, want wie tegen ons niet is, die is voor ons. En het geschiedde, als de dagen zijner opneming vervuld werden, zo richtte hij zijn aangezicht om naar Jeruzalem te reizen. En hij zond boden uit voor zijn aangezicht, en zij heengereisd zijnde, kwamen in een vlek der Samaritanen, om voor hem herberg te bereiden. En zij ontvingen hem niet, omdat zijn aangezicht was als reizende naar Jeruzalem. Als nu zijn discipelen, Jacobus en Johannes, dat zagen, zeiden zij, Heere, wilt gij dat wij zeggen, dat vuur van de hemel nederdalen en deze verslinde, gelijk ook Elia gedaan heeft? Maar zich omkerende, bestrafte hij hen en zeide, gij weet niet van hoedanige geest gij zijt, want de Zoon des Mensen is niet gekomen om der mensen zielen te verderven, maar om te behouden. En zij gingen naar een ander plek. En het geschiedde op de weg, als zij reisden, dat een tot hem zeide, Heere, ik zal u volgen, waar gij ook heen gaat. En Jezus zeide tot hem, de vossen hebben holen, en de vogelen des hemels nesten, maar de Zoon des Mensen heeft niet waar hij het hoofd nederleggen. En hij zeide tot een andere, volgt mij. Doch hij zeide, Heere, laat mij toe dat ik heen ga en eerst mijn vader begraven. Maar Jezus zeide tot hem, laat de doden hun doden begraven. Doch gij, ga heen en verkondig het koninkrijk Gods. En ook een ander zeide, Heere, ik zal u volgen, maar laat mij eerst toe dat ik afscheid neme van degene die in mijn huis zijn. En Jezus zeide tot hem, niemand die zijn hand aan de ploeg slaat en ziet naar hetgeen achter is, is bekwaam tot het koninkrijk Gods.
Laat ons nu samen het aangezicht des Heren zoeken en hem om zijn zegen bidden. Heren, gij God van Abraham, van Isaac en van Jacob, getrouwe verbondsgod, doe ons ook in deze avond in oprechtheid des harten tot u komen. Nu wij ons gesteld hebben onder uw woord als onder de dauw van de hemel, in de hoop dat wij iets zullen mogen ontvangen van het manna dat ook vandaag nog nedervalt voor een volk dat op reis is door de woestijn naar Kanaan. Want Heere, u hebt beloofd dat u wolk en vuurkolom van ons niet zult wegnemen. U hebt gezegd dat uw geest in ons midden geven zou. Nu dan, gij hebt geweten dat wij ons dit telkens onwaardig zouden maken. U wist wat van uw maaksel was te wachten. Dat we nooit beantwoorden konden aan de heerlijkheid der roeping waarmee gij ons geroepen hebt. En u nooit konden weder vergelden zolang wij hier op de aarde zijn. Maar Heere, heb nog een weinig geduld met ons. Wanneer we straks door uw genade voor uw troon zullen mogen komen, dan zullen we altijd tot uw dienst bereid zijn. Dan zult u nooit meer over ons bedroefd zijn. Dan zult u uw straffende hand nooit meer over onze zonden behoeven op te heffen. En uw kastijdingen niet meer aan ons doen komen, omdat we dan volkomen zullen beantwoorden aan het doel waartoe gij ons geroepen hebt. Wil ons dan hier ook in de strijd des levens niet alleen laten. Sta gij aan onze zijde, God u ons aan. Heere, vergeef ons onze zonden en leid ons in uw waarheid. Maak ons bekwaam om in de week die we weer zijn ingegaan, uw getuige te mogen zijn met een volvaardig gemoed, opdat de wereld zou weten dat gij uw volk hebt afgezonderd, waarvan gezegd gij zijt mijn getuigen, dat ik God ben. Heere, het wordt al moeilijker op deze wereld om uw naam te belijden, om uw getuigen te zijn. Maar geef gij ons dan uw heilige geest, om door de kracht uw genade gedreven alles te mogen verlaten, uw naam te mogen belijden en het spoor der gerechtigheid te mogen gaan, ziende op onze overste leidsman en voleinder des geloofs, Jezus. Heere, laat daartoe ook de prediking van deze avond dienstbaar gesteld worden. U weet waar het in ons leven zo vaak op vast zit. U weet het, Heere, hoe hopeloos we in de put kunnen zitten en hoe ellendig het in ons leven gesteld kan zijn. U weet hoe diep we erin kunnen zitten wanneer we niets anders zien dan zonde en ongerechtigheid. Wanneer we zelfs geen levende hoop meer hebben overgehouden in de waarneming van onze ziel. En wanneer het geloof zo ingezonken ligt dat we ons niet kunnen opheffen uit de ellende waarin we gekomen zijn. Dat de liefde al schijnt te zijn uitgedoofd en dat we de aardeflessen gelijk gerekend geworden zijn. Heere, dat weet u allemaal, want u zijt in al onze benauwdheden mede benauwd geweest. U zijt in al die verzoekingen ingegaan en u zonder zonde. Maar des te zwaarder waren ze voor u. En u hebt uzelf door goddelijke kracht staande gehouden. U stelde uw aangezicht als een keisteen en u week niet achterwaarts. Heere, zo ver halen wij het nooit in dit leven. Wij betrappen er telkens onszelf op dat we de weg van de minste weerstand kiezen. Dat we niet getrouw zijn tot in de dood en dat we niet ten bloede toe tegenstaan. Maar help ons dan en leid ons dan. En maak ons dan sterk. En geef ons dan uw genade. Want dan zullen we het pad van uw geboden lopen. Als gij ons hart verwijt zult hebben. Laat dat ook vanavond het geval zijn. Wil onze ziel oprichten door uw waarheid. En zo waaronder ons zijn die de weg niet meer weten. Die niet verder kunnen. Laat dan de kracht van uw getuigenis hun sterken. Om in uw naam opnieuw tot de keus te komen. Uw volk is mijn volk en uw God, mijn God, die onberouwelijke keus om aan uw zijde te staan, te strijden en te lijden. Heere, gedenk u aan al uw kinderen, in welke omstandigheden ook. Gij kent het hart van de vreemdelingen, want u zijt zelf een vreemdeling op de aarde geweest. Wij hebben het uit uw woord gehoord, de vossen hebben holen. En de vogelen des hemels nesten, maar de zoon des mensen heeft niet waar hij het hoofd op kan nederleggen. En toch heb u met blijdschap gedronken, de drinkbeker die de vader u op de hand gezet heeft. Gij zijt voortgegaan, wetende wat u wachtte, en gij hebt de loop gelopen, ten einde toe. Want gij zag op de kroon de heerlijkheid die gij bij den Vader had, te zullen beërven, eer de wereld was, die u beloofd was als een loon op uw arbeid, waarin de heidenen begrepen zijn tot uw erfdeel, en de einde der aarde tot uw bezitting. U hebt uw bruid lief, lief gehad tot een einde toe, en niemand zal ze uit uw hand drukken. Maar heren, mogen wij dat vanavond zien. Mogen we het zien dat we in uw handpalmen gegraveerd zijn. Mogen we in uw wonden, Heere Jezus, Gods liefde tot ons ontdekken. Dan smelt onze ziel van zalige verwondering aan uw voeten weg. En roepen we het uit met Scheba's koningin. De helft is mij niet aangezegd. Opdat uw schoonheid en uw heerlijkheid door ons aanschouwd werden. En ons hart uit mocht gaan vanwege uw spreken. Heere, gedenk u daartoe aan ons samen. Zoals we hier voor uw aangezicht gekomen zijn. Ook al degenen die nog leven zoals ze geboren zijn. Onze jongens en meisjes en onze kindertjes. Heere, laat ze ook vanavond een geopend oor van u mogen ontvangen. Geef u ze een nieuw hart. Neem het stenen hart weg. Schenk u een nieuwe geest. Een vleesje hart. Wat weer naar uw geboden vraagt. Wat uw rechten bewaart. En in uw inzettingen wandelt. En heren, daar zijn er ook onder die tobben met hun stenen hart. Die niet weten waar ze het kwijt moeten. Die wel voelen dat ze een hart van steen hebben. En die een leed overdragen. Die elke dag treuren naar u. O, laat ze het eens zien waar ze het geven mogen. Wijs u ze zelf eens de plaats waar ze het aan u mogen toebetrouwen. Wil u het licht werpen in de duisternis van het hart? Ja, heren, gij beschijnt ze reeds met het licht, maar ze weten het nog niet. Als ze daarover klagen en wenen en zoeken de vertroostingen van uw heilige geest, de nederbuiging aan uw voeten. Heren, gedenk u ook allen die in moeite en in eenzaamheid en in ziekte verkeren in de ziekenhuizen en aan de woningen en in de inrichtingen en de stichten. Wil u ze daar ook met uw hulp nabij zijn en laat ze daar ook mogen bemerken dat gij het gebed hoort, opdat ze hun ziel in al hun bangheid voor u zouden uitstorten. Gedenk u aan al de nood der christenheid, zegen de arbeid en liefde in uw kerk verricht tot aan de einde van de aarde. Laat ook het werk der zending en der evangelisatie mogen voortgaan. Sterk u daartoe alle die ge daarin een taak gegeven hebt. En laat ze mogen vertrouwen op uw woord, dat nooit ledig tot u zal wederkeren. Opdat ge ons alzo door uw raad leiden zou. En we vertrouwen mochten, dat ge ons daarna in uw heerlijkheid zult opnemen, Heere. Dat is onze bede. Hoor ons, uit louter genade. Om het bloed der verzoening. Amen. We zingen thans uit Psalm 16, het derde en zesde vers.
Thank you. woord van God, met welk we u vanavond willen verkondigen, staat in 1 Koningen 19, de versen 19 tot en met 21. 1 Koningen 19, vers 19, 20 en 21. Zo ging hij vandaar en vond Elisa, de zoon Safat, die zelf ploegde met 12 jukrunderen voor hem heen. En hij was bij het 12e. En Elia ging over tot hem en wierp zijn mantel op hem. En hij verliet de runderen. En liep Elia na en zeide, dat ik toch mijn vader en mijn moeder kussen. Daarna zal ik u navolgen. En hij zeide tot hem, gaat, keert weder, want wat heb ik u gedaan? Zo keerde hij weder van achter hem af. En nam een juk runderen en slachtte ze. En met het gereedschap der runderen zoot hij het vlees, hetwelk hij het volk gaf en zij aten. Daarna stond hij op en volgde Elia na en diende hem. Het gaat in deze tekst over een profetenroeping. En dan willen we 3 punten verder aanstippen. In de eerste plaats zien we dat dit gebeurde onverwacht. In de tweede plaats onvoorwaardelijk. En in de derde plaats onberouwelijk. Dus het gaat in deze tekst over profetenroeping. Ten eerste, het geschiedde onverwacht. Ten tweede, onvoorwaardelijk. En ten derde, onberouwelijk. Nee, denk nu niet dat we vanavond alleen maar een beschouwing willen houden over de wijze waarop God een profeet onder het Oude Testament riep. Ach, dat zou voor ons weinig betekenis hebben. Nee, in deze roeping ligt ook de roeping van Gods ganse kerk. Van elk mens die door God geroepen wordt uit het aards gedruis om voor zijn aangezicht te naderen en als zijn dienstknecht om als zijn getuige te wandelen op deze aarde. Daarom lieten we u ook dat gedeelte uit Lucas 9 lezen, waar u ook een soortgelijke roeping vindt. En dan gaat het helemaal niet over een speciale profeet die als Elisa tot een speciaal doel voor een speciaal volk was afgezonderd. Maar dan gaat het over een heel gewoon mens zoals u en ik, die geroepen wordt door God om op de plaats waar hij staat, of dat dat nu op de scheepswerf is, of dat dat nu achter uw bureau is, of dat dat nu in de keuken is waar u als huismoeder of als meisje uw werk vindt, dat maakt geen verschil. In deze profetenroeping, daar vinden we alle elementen die ook in elke roeping van een zondaar die door God geroepen wordt tot zijn genade en tot de heerlijkheid Gods aanwezig zijn. En daarom hoop ik dat u zult luisteren en dat u gelijk uw hart zult toetsen aan dit woord van God, want dit is beslissend of ook in uw leven reeds die stem van God zo doorgeklonken heeft dat ge iets van de gestalte van deze Elisa in uw eigen leven kunt terugvinden en vertroost naar huis mag gaan wetende dat ook God met zijn woord in uw leven is binnengekomen en dat ook gij misschien onverwacht maar zeker onvoorwaardelijk en even zeker onberouwelijk tot die dienst Gods verkoren zijt en daarin ook uw welbehagen vindt. We waren daar gebleven waar Elia bij de Horeb God ontmoet had in het zuizen van de zachte stilte. En het gevolg daarvan is, was en is, dat Elia ook stil geworden is. Ach, als we God ontmoeten in het zuizen van die zachte stilte, dan worden we ook stil. Dan zwijgen alle stemmen in ons hart. Dan geeft God bevel aan de wind en aan de wolken en aan de wateren dat ze moeten zwijgen. Dan komt er ook stilte in ons hart. Dan wordt onze ziel in ons als een verspeend kind wat zich met Gods wil vereend. Dan worden we in Gods wil verslonden. Dan vinden we alles goed wat God doet en wat God zegt. Niet maar uit noodwendigheid, omdat het nu eenmaal toch niet helpt om tegen God te antwoorden, maar omdat we het met God eens geworden zijn. Elia is het hier aan de Horeb met God eens geworden. Hij die het verwacht had van al die vreselijke tekenen, en die het God eigenlijk kwalijk nam dat hij toch niet doorging om zijn ambtelijke bediening te bekrachtigen in Israël. Want Elia die vond God toch maar slap in het straffen van het goddeloze volk. Elia is het hier met God eens geworden. God heeft hem zijn genade getoond. En nu vindt Elia dat ook goed. Nu gaat het hart van Elia verbonden aan God weer voorwaarts om zijn profetenwerk te volbrengen. De Heere heeft hem een drievoudige opdracht gegeven en die gaat hij nu uitvoeren. Dat is ook zo'n kenmerk van de ontmoeting met God. Dan worden wij tot God, Gods dienst bereid. Al is die dienst ook een voor ons soms moeilijke dienst en zware dienst en onbegrijpelijke dienst. En al zijn er in die dienst van God dingen die dwars tegen onze gedachten en tegen onze overleggingen ingaan, al zou die dienst van God ons leven kosten. Want daar zien we ook iets van in de opdracht die God aan Elia geeft. Denk daar niet licht over. Dat hij die koning moest gaan zalven en dat hij uit het huis van Jehu aan moest stellen. Dat kunnen we nog voorstellen dat hij daar zin in zou hebben. Maar dat laatste, en zal Elisa, de zoon van Safan, tot profeet, de zoon van Safat, tot een profeet, in uw plaats. In uw plaats. Denk eens in, als je als ambtsdrager, het zij dat je dan het ambt aller gelovigen draagt, of het bijzondere ambt van ouderling, diaken of predikant, stel eens voor dat God zegt, je moet dat doen, en je moet dat doen. En dan het laatste is, zalf die man in jouw plaats. Dat wil dus zeggen, Elia, het is met jouw bediening gedaan. Daar komt een ander in jouw plaats. Jouw leven is aan het eind. Jouw loopbaan wordt gebroken. Elia, hij heeft even tevoren in moedeloosheid nog gezegd, Heere, neem mijn ziel. Ik ben niet beter dan mijn vaderen, laat mij maar sterven in deze woestijn. En hij had zijn hoofd neergelegd. En hij verwachtte ook daar niet meer te ontwaken. Maar nu heeft hij God ontmoet. Nu heeft hij de Heere weer aanschouwd van aangezicht tot aangezicht. Zijn stem weer gehoord in het zuizen van de zachte stilte. En nu zegt de Heere, Elia, nu vind ik het genoeg. Dat is wat. En toch hij volbrengt deze boodschap. Met blijdschap. Dat kan allemaal. Wanneer we vrede vinden bij God. Dan kunnen we leven. Maar dan kunnen we ook sterven. Elia, hij kon dit aanvaarden, omdat ook hij het wist. Als dan ons aardse huis, deze tabernakels, verbroken wordt, zo hebben we een gebouw van God in de hemelen, niet met handen gemaakt. En in dat vast vertrouwen ging hij de weg naar Damascus, om de boodschap die God hem opgedragen had, uit te voeren. Hij is het met God eens. Hij heeft mogen proeven de goedertierenheid des Heeren. En de Heere heeft hem verzekerd dat hij zijn kerk in stand zal houden. 7000 hebben hun knie voor de Baal niet gebogen. En als Elia dat gehoord heeft, dan is hij bereid om zelfs een ander te zalven in zijn plaats. En dan mag ik nog eenmaal noemen het gevleugelde woord van Luther. Als Christus leven, dan kan Martinus sterven. Nou, Dat heeft Elia hier ook. Als dan de kerk van God leven, als dan Elisa zijn plaats zal innemen wel aan, dan kan Elia sterven. Dan mag hij het weten. Rust mijn ziel, want uw God is koning, ook in deze donkere dagen, waarin het schijnt alsof Izebel het voor het zeggen heeft. Alsof Agab onvermurbaar vasthoudt aan zijn balding. En alsof Israël niets meer weten wil van de God van Israël. Zo is Elia gegaan, de weg naar Damascus. En dat is weer een weg, in het begin althans, die leidt door de woestijn. Vanaf Horeb door de woestijn. Oh, wat komen we de woestijn dikwijls tegen. Ook in het leven van deze profeet. De eenzaamheid, de woestijn. Dan komt hij eindelijk door het Jordaandal. En daar, op de weg naar Damascus, dus wanneer hij in noordelijke richting het land doortrekt, komt hij bij het boerendorpje Abel Mehola. En daar in Abel Mehola, daar zal hij Elisa vinden. Daar zal hij de man vinden die God in zijn plaats over Israël als profeet zal aanstellen. Als hij dat dorpje binnenkomt, dan ziet hij daar ergens een hele grote boerderij. En daar vlakbij die boerderij, daar zijn ze op het land aan het ploegen. Dat kunnen we begrijpen. Na zo'n 3,5-jarige droogte, na de grote regen die er nu gevallen is, komen ze op de boerderij handen en werktuigen en ossen tekort om het land haastig te gaan bewerken, zodat het zijn vrucht weer zou kunnen voortbrengen. Het is dan ook geen kleine beweging daar op het land, bij die boerderij in Abel Mehola. Daar zijn 12 mensen bezig met 12 jukossen om het land te beploegen, om het open te trekken met de ploeg, opdat straks het zaad in de gescheurde aarde, in de natgemaakte vruchtbare aarde zou kunnen worden geworpen. En daar staat er, vond Elia Elisa. Zo ging hij vandaar en vond Elisa, de zoon Safat, die zelf ploegde met 12 jukrunderen voor hem heen. En hij was bij het 12e. Je zou het misschien zo voor kunnen stellen. Elia ziet daar dus een hoop volk op het land, een grote groep arbeiders, ieder met een jukrunder en een ploeg. En hij nadert die groep als het ware van achteren, 1, 2, 3 schuin voor elkaar, zo trekken ze de ploeg door het land. En de voorste, dus van deze zijde afgerekend de 12e, dat is Elisa. Dat is de zoon van de boer, een jongeling nog, die ijverig bezig was om de knechten van zijn heer, de slaven van zijn vader Safat, voor te gaan in hun arbeid. Het is opmerkenswaardig dat er in de schrift zoveel melding gemaakt wordt van mensen, profeten in zonderheid, dienstknechten Gods, die geroepen worden zo van het land, van de eenzame boerendorpen, ver van de cultuurcentra, ver van de heilige stad Jeruzalem. Denk maar eens aan een Amos, denk maar eens aan een Micha, aan een Nahum, aan een Habakkuk, waar Elia vandaan komt. Wie zijn ouders waren, weten we niet. Maar van deze Elisa weten we het wel. Denk maar aan David, denk maar aan Saul. Het waren allemaal jongens van het boerenland. Het waren allemaal, of niet allemaal, maar daar waren verschillende boerenzonen onder. En de anderen die kwamen toch ook van boerenplaatsen. Hiermee wil ik dus per se niet de lans breken voor ambtsdragers die zonder studie het woord van God verkondigen. Ik wil hier beslist niet zeggen dat hiermee alle gedegen opleiding minder noodzakelijk zou zijn om tot het dienstwerk Gods te worden ingeleid. Integendeel, maar het is toch wel eigenaardig dat wanneer het volk in verval komt, wanneer ook de leidslieden des volks het oor te luisteren leggen aan allerlei vreemde godsdiensten, dat de Heere dan juist tot beschaming van die zogenaamde wijsheid en wetenschap der mensen telkens zijn getrouwe zoon roept uit de geringste stand. En dat hij tot beschaming van het rijke en het grote en het wijze en het voorname deze arme en eenvoudige, deze omgeletterde verkiest om zijn heerlijkheid te openbaren in het midden van zijn volk. Zo houdt God zijn kerk in stand. Het is ook in onze vaderlandse kerkgeschiedenis wel na te gaan hoe dat God menigmaal, als de hogescholen zo verdurven zijn dat er allerlei leraren, professoren en lectoren worden toegelaten die of zo ze niet spotten met de eenvoudige dienst van God, dan toch die dienst van God en dat woord van God trachten aan te passen aan de menselijke reden, dat God dan in al die dagen weer gaat de eeuwen zomaar door terug mensen geroepen heeft op zijn eigen wijze, die hij begiftigt met de geest der genade en der gebeden en die hij uitstoot om in het midden van het hem verlatend volk het woord van de eeuwig levende zonder fraanje te brengen. Zo, zoals hij het hen in de mond legt. Hier zit ook iets in van het beschamen van het wijze en het sterke en het rijke en het grote door het zwakke en door het onedele en door het verachte. Die Elisa, dat valt ons ook op, die was toen hij geroepen werd tot dit gewichtige werk ijverig bezig met zijn alledaagse arbeid. Elisa was ook beslist geen man van 12 ambachten en 13 ongelukken. Ach, die mensen zijn er wel eens. Ik heb wel eens iemand ontmoet die zegt, dominee, ik geloof dat ik ook geroepen ben tot het leraarschap. Ik zeg, zo, hoezo? Ja, mijn zaak is afgebrand en ik ben bij de dokter geweest en die heeft gezegd dat ik nooit meer werken kan, want ik heb iets in mijn rug. Ik zeg, nou beste vriend, als je dominee wil worden, dan moet je een rug hebben als een heipaal, want dan moet je 20 uur op een dag werken in plaats van 8 uur. Dus denk nu niet, al is jouw zaak afgebrand en al heb jij iets in je rug, dat dat nu een bewijs is dat jij geroepen bent tot het leraarsambt. Er zijn mensen die als ze voor alle ambachten gestrand zijn, menen dat er dan alleen nog maar overblijft God te dienen in welk ambt en in welke functie dan ook. Dan moet je maar eens lezen wat Spurgeon hierover schrijft. Die heeft in zijn pastorale adviezen hier mooie dingen over gezegd. Hij zegt, iemand die dominee kan worden, die kan ook net zo goed schoenmaker en bakker worden en landbouwer en wat ook. Want zulke man, die zal ook voor die dingen slagen. Hij bedoelde ermee, de Heere die wil beslist geen lanterfanters die overal voor zakken en nergens voor deugen dan uiteindelijk ten einde raad toch maar in zijn dienst nemen. Nee, daar staat zeer duidelijk dat Elisa ijverig bezig was. Hij ging zelfs vooraan. Hij was de 12e, hij was de leidsman van al die anderen. En zo ging hij ze voor om het land van zijn vader Safat te ploegen. Het was ook een man waarvan blijkt dat hij de Heere vreesde. Want eigenlijk was het zo, en is het zo, dat deze man eigenlijk al geroepen was in de dienst van God. Deze man die tot het bijzondere profetenambt geroepen werd, die stond eigenlijk al in de dienst van God. Hij was één van degenen die zijn knie niet gebogen had voor de Baal, één van die 7000. Hij was al reeds bezig in de dienst van God. Hij verstond de roeping waarmee God hem straks roepen zou door middel van de knecht Elia. Ja, u moet niet denken dat wanneer God een mens roept om profeet te zijn, dat dat zomaar plotseling, onverwacht, zonder enige voorbereiding, op een zeker uur van de dag uit de hemel komt vallen. Zulke mensen, zoals Elisa, die vrezen de Heere reeds. Die hebben reeds in hun leven geopenbaard dat de dienst van God hun na aan het hart ligt. Die zijn al reeds, al hebben ze nu niet deze bijzondere roeping die hij nu krijgen zal, dan zijn ze toch reeds profeet. Ze hebben reeds de heerlijkheid des Heeren gezien. En ze hebben reeds, ten opzichte van de knechten waar ze mee werken, ten opzichte van het huis waarin ze wonen, gesproken dat Baal niets is, en dat de dienst van Baal zeker ten gronde zal gaan, maar dat Jehovah alleen God is. Zo heeft deze man de Heere gediend in al zijn eenvoudigheid op het boerenland van Abel-Mehola. En zo staat er, vond Elia deze man. Zo vond hij hem. Heeft de Heere hem op een bijzondere wijze daarbij bepaald, zoals eenmaal Samuel door de Heere bepaald was, toen David voor hem kwam. Deze is het zalven. Wij weten het niet, het woord van God zwijgt. Maar er staat dat Elia hem voorbij ging. Hij was ploegende, staat er, en Elia ging over tot hem. U kunt het ook zo lezen, ging hem voorbij. En in het voorbijgaan wierp hij zijn mantel op hem. Elia, die heeft dat haren kleed aan, weet u wel, die ongelooide leren mantel, die echte profetenmantel. Daar vinden we veel profeten in gekleed. Dat was een aanklacht tegen het luxueuze salonleven van het verrijkte Israël. Daar stond de profeet met zijn haren profetenmantel, zijn ruw onverwoestbaar vel, wat hij om zich gehangen had als een teken van spontaniteit en van kracht en van onverderfelijkheid, van eenvoudigheid, van sterkte en van oprechtheid. Die profetenmantel. En die profetenmantel, die heeft hij afgedaan. En als hij bij deze Elisa komt, dan werpt hij de profetenmantel Elisa om de schouders. Daar zijn in hoofdzaak twee verklaringen. In de eerste plaats zegt men, u moet hier niets bijzonders achter zoeken. Het was zo dat Elia, die liep daar te sjouwen met die zware mantel over zijn arm. En nu vindt hij daar deze Elisa, de zoon van Safat. En die werpt hij zijn mantel toe. In de zin van, hier, draag jij die. Dit zou dan dus een beproeving geweest zijn voor Elisa. Is die niet te hoogmoedig om de mantel van de profeet te dragen. Dus in deze zin een beproeving. Wil hij mijn dienstknecht zijn? Wil hij mijn kleed dragen? Wil hij achter mij aankomen om dit te doen? De voorstanders van deze verklaring die zeggen, pas later, toen Elia naar de hemel voer en de mantel van Elia op Elisa daalde, toen heeft hij eigenlijk pas het werk van Elia overgenomen. Nu, dat laatste, daar ben ik het wel mee eens. Toch bevredigt deze verklaring mij niet geheel. Ik ben het meer eens met de tweede verklaring die ik u nu vertellen wil. En dat is een verklaring die ook door zeer vele aangehangen wordt en die ook overeenkomt met hetgeen wat onze kanttekenaren zeggen. Het kleed had bij de Oosterling een bijzondere betekenis, ook een symbolische betekenis. Denk maar eens als Aaron zijn hoge priesterlijke klederen moet afleggen, dan worden die klederen Eleazar, zijn zoon, aangedaan. Dat houdt dus in, Aaron, u bent vanaf heden geen hoge priester meer. U zult sterven en uw zoon Eleazar zal u opvolgen. Hè? Dat was dus maar niet zomaar de verwisseling van een mantel, maar dat was ook een symbolische handeling van het ambt voor Aaron is hier op aarde ten einde en dit is het begin van het ambtswerk voor Eleazar. En dan denk ik ook aan dit kleed in verband met de staf van Mozes. Want met dit kleed heeft Elia later, met dit opgerolde kleed, heeft hij de Jordaan geslagen. Zoals eenmaal Mozes met de staf de Rode Zee sloeg, zodat de wateren van de zee zich vaneen scheiden. En ook Elisa, nadat Elia naar de hemel gevaren is, heeft andermaal met deze mantel het water geslagen. En dan ook dan scheiden de wateren van de Jordaan zich vaneen. En die staf van Mozes, dat was ook maar niet zomaar een wandelstok, die zich niet onderscheidde van een ander hout, maar die staf was symbool. Wat is er in uw hand, had de Heere tegen Mozes gezegd. En toen zei hij een staf. En toen zegt God, werp hem op de aarde. En hij wierp hem op de aarde. En het werd een slang. Neem hem nu weer op, zegt de Heer. En hij neemt hem op. En het is een staf. Die staf, die heeft hij omhoog gehouden. Als het teken van zijn opdracht naar God, toen Israël streed tegen Amalek. En als die staf maar tot God werd opgeheven, dan werd als het ware het verbond God voorgehouden. Dan werd God gemaand op zijn eigen woord. Dan zei Mozes als het ware: Heere, door deze staf heb u mij de leiding van dit volk gegeven. U hebt gezegd dat ik ze in uw naam brengen zou in Canaan. Gedenk aan uw woord. Zo hield Mozes in de woestijn de staf omhoog. Dus die staf was maar niet een gewoon hout. En die mantel was maar niet een gewone jas, een gewone mantel. Dat symboliseerde iets. Dat had iets te betekenen. Zo wil ik het liever zien. En dan is deze mantel het teken van roeping, zoals die staf van Mozes. En dan neemt Elia de mantel en hij werpt hem om de schouders van Elisa. En dan gaat hij verder. Hij praat niet met Elisa. Hij smeekt niet aan Elisa. Hij tracht Elisa niet te overreden van de noodzakelijkheid om het profetenambt te aanvaarden. Dit laat hij aan God over. Ik heb gezegd, ik zie die mantel als een symbool van Gods roeping. Als een symbool van het woord van God zelf. Wat die staf was, wat die mantel was, dat is nu het woord des Heren. En nu wachtte Elia of Elisa dat woord des Heren zou verstaan. Of hij het aanvaarden zou. Of hij het begrijpen zou, wat de Heere hiermee bedoelde. Wel, denk eens, dit was voor Elisa een beproeving. Deze roeping kwam op een gans ongelegen tijd. Je zou toch als boerenzoon 11 knechts onder je hebben, met wie je het land van je vader moet ploegen. En dan zal er een profeet komen die je zo plotseling midden uit je werk haalt. En die zegt: vanaf dit ogenblik zijt gij van mij, zijt gij in Gods dienst. Roeping brengt altijd beproeving. Roeping brengt altijd scheiding. Roeping doet ons, net als Elisa, afscheid nemen van hetgeen wat we tot heden gedaan hebben. En ons richten naar hetgeen wat God nu van ons vraagt. En dit geldt in zonderheid voor deze profetenroeping, voor de roeping tot het bijzondere ambt. Maar hier zie ik ook een beeld in van de roeping Gods, waarmee hij mensen roept tot het ambt aller gelovigen. Want zijn wij, die God vrezen, niet alle profeten? Zijn al Gods kinderen niet tot priesters geroepen? Zijn ze niet alle geroepen door God om koning te zijn? Profeet om zijn lof te vertellen op de aarde, priester om zich goden te wijden als een levend dankoffer, en koning om koninklijk te heersen over de zonde en de wereld in de naam van de Heere Jezus Christus. Dat is het drievoudige ambt waartoe de Heere roept. En hoe roept de Heere? De Heere roept deze Elisa door hem door middel van Elia. Het teken waardoor Elia zich als profeet openbaarde in het volk om de schouders te werpen. En Elisa heeft deze boodschap verstaan. Elisa heeft het in beginsel aanvaard. Hij begreep het. Bij alles wat eraan verbonden was. Want hij wist ook, hij zal Elia gekend hebben van de Karmel. Elia was in gevaar voor Isabel. Elia was de verachte profeet in het midden van het volk dat Baal navolgde. Elia was de man die moest leren dienen. En die moest leren dragen. En die moest leren dulden. Je kan toch beter de zoon zijn van een rijke boer. Je kan toch beter op het stille land leven dan profeet God zijn in zulke tijd. Terwijl Isabel rondgaat als een briesende leeuw. En terwijl er weinigen zijn die de naam en de zaak des Heren ter harte gaan. Ach, lieden, die in het dienstwerk Gods gesteld wordt, ik zeg nog eens, het zijn bijzonder ambt. Of in het ambt aller gelovigen. Die moet niet verwachten een pad dat over rozen gaat te zullen bewandelen. Die moet niet verwachten op de handen van de mensen gedragen te worden. Die moet niet verwachten dat alle mensen wel van hem zullen spreken. Die moet niet verwachten eer en achting van de mensen te zullen oogsten. Indien u eer en achting van de mensen oogt, indien de wereld u naloont, indien de mensen u op de handen dragen en prijzen, dan zijt ge geen dienstknecht van God, maar een dienaar van mensen. Want Jezus heeft gezegd dat een dienstknecht niet meer is dan een heer en een discipel niet meer dan zijn meester. Jezus heeft uitdrukkelijk gezegd dat wanneer we hem zullen aanhangen, de wereld ons zal haten, omdat we niet van de wereld zijn. O, het is geen goed teken als de wereld en de kerk het zo goed kunnen vinden, als de kerk zo met rust gelaten wordt, als er geen strijd is in ons leven, als alle mensen zich voor ons buigen, als de wereld ons vriendelijk toeknikt. Het is geen goed teken, zeg. Nee, beleiden brengt lijden mee, heb ik vorige week gezegd en ik herhaal het nu. Profeet zijn, kind van God zijn, dat is de kruis weggaan. Dat is dulden en dragen en lijden. Dat is net als hij, niet wederspannig zijn en niet achterwaarts wijken. Dat is leren dat hij zachtmoedig is en nederig van hart, opdat we al zo rustzindend zullen vinden voor onze ziel. En wat zal Elisa nu doen? Zie het eens. En hij verliet de runderen en liep Elia na. Dus Elia die is verder gegaan. Die heeft hem die mantel omgeworpen. En die is gewoon verder gelopen. Elia wist het. Ik vermag niet. Niet Paulus, hij plant slecht. Niet Apollos, hij maakt slecht nat. God kan de wasdom geven. God alleen. Dat wist Elia. Daar vertrouwde hij op. Als Elia gepreekt had, dan kon hij naar huis gaan. Biddende naar huis, dan wist hij. De rest is voor God. Dan mocht hij het met een vrij geweten aan de Heere overlaten. En zie het wonder gebeurt. En Elisa verliet de runderen en liep Elia na. Maar dan komt het. En zeide dat ik toch mijn vader en mijn moeder kussen. Daarna zal ik u navolgen. Elisa, hij is wel tot dienst bereid, maar niet volkomen. Niet met zijn ganse hart. Hij heeft een ja maar. Hij heeft een daarna. Hij heeft een nu nog niet. En dat kan Elia niet verdragen. Dat is juist de pest waaraan het volk van Israël ten onder gaat. Dat hinken op twee gedachten. Dat ja maar en nu nog niet. En wacht even en mag ik eerst. Dat kan Elia niet verdragen. Want hij ziet dat het eer van God daarin gekrenkt wordt. En daarom zegt hij ook ironisch tegen Elisa. Gaat, keert weder, want wat heb ik u gedaan? Met andere woorden, als de dienst van God u te zwaar is. Ik wil u geen last opleggen die u niet dragen wil. Ga dan, keert weder. Ik heb u toch geen kwaad gedaan. Ik heb u enkel maar geroepen tot het profetenambt. In de naam van God, en dat hebt ge verstaan. Want Elisa heeft het verstaan. Hij heeft het begrepen wat het betekende. Maar Elisa zegt, ja, maar wacht even. Mag ik mijn vader en mijn moeder kussen? Mag ik afscheid nemen van degene die in mijn huis zijn? Ik weet, daar zijn ook andere verkluiders. Daar zijn er ook, die zeggen dat dit toegestemd werd door Elia, maar ik zie in het verband van de tekst die toestemming niet. Want ook in het volgende vers staat, zo keerde hij weder, niet om zijn vader en moeder, van zijn vader en moeder afscheid te nemen, maar zo keerde hij weder van achter hem af en nam een juk runderen en slachtte het enzovoort enzovoort. Ik lees helemaal niet dat Elisa naar huis gegaan is en afscheid genomen heeft van zijn vader en van zijn moeder. Het zou ook niet overeenkomen met hetgeen dat straks is voorgelezen uit Lucas 9. Ook daar waren er mensen die zeiden, Heere, ik zal u volgen waar gij ook heen gaat. En dan zegt de Heere tegen die overste, denk erom man, als je mij volgt, dan is het met je rust en met je eer gedaan. Want de vossen hebben holen en de vogelen des hemels nesten, maar de zoon des mensen heeft niet waarop hij het hoofd nederlegt. En dan ziet de Heere niet zozeer op het hulpeloze van een vos en van een vogel, want die zijn niet zozeer hulpeloos, maar op het rusteloze, op het altijd bezig zijn. De vogel die op de dag nooit in zijn nest is, en de vos die in de nacht nooit in zijn nest is, dan wil de Heer hiermee zeggen, denk erom, als je mijn discipel wilt zijn, dan eis ik je dag en nacht op voor mijn dienst. Dan ben je van mij. Overweeg de consequenties eer je de toren bouwt, verrekent de kosten, opdat je halverwege niet terugkeert met Judas en je laatste dwaling erger zal zijn dan de eerste. O God vraagt ons overleg, God vraagt ons deze besliste, weloverwogen keuze. En dan zeg ik er onmiddellijk bij, o je hoeft niet bang te zijn dat je, wanneer je alles verlaat wat je bindt, buiten God aan deze wereld, dan hoef je niet bang te zijn dat je van ellende zal omkomen. Is Rut van ellende omgekomen toen ze als een arme, berooide weduwe terugkwam met Naomi, kwam naar de velden van Bethlehem? Het is waar, ze heeft alles verlaten. Haar vader, haar moeder, haar land, haar goden, het waren haar goden niet meer. En ze is gegaan naar een land waarvan ze niet wist of ze er geaccepteerd zou worden. Naar een volk waar ze niet bij hoorde. Ze is gekomen om als vreemdeling te verkeren in het land van Israël, in de velden van Ephrata. Daar, de landstreek van Bethlehem, daar is ze gekomen, zeg ik, als een arme, berooide weduwe. Maar heeft God ze beschaamd? O, hier staat ze als een opgericht teken voor al diegenen die nog aan het wikken en wegen zijn. Die zeggen, ja, maar, en nou nog niet, en als ik eerst maar. Hier staat als een opgericht teken, zeg ik. Zij heeft gezegd, val me niet tegen. Uw volk is mijn volk, uw God mijn God. Waar gij zult heen gaan, zal ik heen gaan. Gij vernachten ik ook. Waar gij zult sterven, zal ik sterven. En al daar zal ik begraven worden. Want uw God is mijn God. Uw volk mijn volk. Zo heeft ze gekozen. En ze wist niet of God ze ooit aan zou nemen. Ze wist niet of ze ooit een plaats zou krijgen onder het verkoren volk. En ze wist er nog veel minder van dat ze straks getrouwd zou worden door een van de edelsten van Bethlehem. En dat ze een moeder zou zijn in de voorgeslachten van de Heere Jezus Christus. Van dat alles wist ze niet. En toch had de dienst van God haar hart bekoord. En trok de Heere haar met die koorden van zijn onwederstandelijke liefde. Om alles, maar dan ook alles te verlaten. Zo is ze gekomen. En het is ze niet tegengevallen. Het is ze allemaal meegevallen. O, ik zeg het u, het valt in de dienst van God altijd mee. Ja, zo ogenschijnlijk moet je veel verlaten. Maar geloof me toch, geloof het woord van God. Niemand heeft verlaten, vader of moeder, huis of akkers. Of hij zal honderdvoudig weder ontvangen. Indien hij het om Christus wil verlaten. En in het toekomende het eeuwige leven. Wees er verzekerd van, jongens en meisjes. Dat elke vriend die je verliest om Christus wil. Daar krijg je 100 vrienden voor terug in Christus. Geloof. En alle eer die je afslaat om Christus wil, daar krijg je eer voor terug in de hemelen. Van de heilige engelen en van God zelf. En van al degenen die met God eeuwig zullen wandelen in de hemel der heerlijkheid. En van alle lusten die je doodt om Christus wil, krijg je de lust van zijn liefde en de vermaking door zijn heilige geest terug. Waarvan de bruid zingt dat zijn stem lieflijk is en zijn naam een olie die uitgestort wordt, waardoor de maagden hem liefhebben. Geloof het toch. Daar is maar één dienst die waard is om gediend te worden. Er is maar één leven wat ons gelukkig maakt. En dat is het leven bij God in het verlaten van alles waar we van nature zo aangekleefd zitten. Zo aan vastgeklonken zitten aan deze wereld. O, zie eens. Zelfs een man die de Heere vreest. Zelfs Elisa, hij heeft nog een ja maar. Een wacht eens. Een moet ik eerst niet vader en moeder kussen. En daarna zal ik u navolgen. O, hij was het vast van plan. Maar hij zegt, eerst moet ik naar huis. En dan heeft Jezus in Lucas 9 gezegd tot die derde man. Die dat ook zei. Die zei, Heer, ik zal u volgen. Maar laat me toe. Dat ik afscheid nemen van degene die in mijn huis zijn. En toen heeft de Heere gezegd, niemand die zijn hand aan de ploeg slaat. Het is alsof hij dit voorbeeld van Elisa voor ogen heeft. Niemand die zijn hand aan de ploeg slaat, ziet om naar hetgeen achter is. Dan zijt ge niet bekwaam tot het koninkrijk Gods, zegt de Heer. Nee, wat bedoelt de Heer hiermee? Is het niet onnatuurlijk om zonder vader en moeder te kussen, Elia na te volgen, geliefden? Daar is een dienst die boven de dienst aan onze ouders gaat. Daar is een liefde die uitgaat boven de liefde van man en vrouw. Daar is een liefde die uitgaat boven al de schatten van deze wereld. Dat is de liefde van God en de liefde tot God. Wie vader of moeder lief heeft boven mij, is mijns niet waardig. Daar komen tijden in het leven van een mens dat hij kiezen moest. Kiezen moet tussen zijn vrouw, tussen zijn man en God. Tussen zijn kinderen, tussen God. Tussen zijn eigen ik en tussen God. En dan kan er niets meer tussen. Dan kan er zelfs geen vrouw, geen man, geen kind, geen vader, geen moeder. Dan kan er niets meer tussen. Dan is het alles of niets. Dan is het buigen of dat. Dan is het God, alles, alleen, geheel. Of ver van God, de weelde. Maar dan vervloekt, voor eeuwig vervloekt. En die proef, die legt Elia ook aan bij deze knecht Elisa. En met die proef beproeft God al zijn kinderen. Dan komen tijden dat we alleen staan, oog in oog met God. En dan zegt God, heden zal je kiezen. Ben ik je meer waard dan 7 zoon? Wie zoekt je? Waar is het om te doen? Dan haalt God het uiterste eruit. En we zouden de proef niet kunnen doorstaan als de genade van God ons daar niet toe bekrachtigde. Dat geef ik toe. Dat geef ik van harte toe. Hier valt alle vlees. Hier blijft niemand staan. Dat rantsoen, die losprijs is te zwaar. Die kunnen we in tijd nog eeuwigheid volbrengen. Nee, ons vlees zal het nooit begeren. Kan nooit loslaten, tenzij dan dat God met zijn genade ons hart overwint. Dat hij onze ogen opent voor zijn eerlijkheid. En door zijn genade ons laat zien wat het ware leven is. Ja, dat we zien hem die om onzentwil alles verlaten heeft. Arm geworden is tot in de dood. Ja, tot in de dood des kruises. En dan is het niet moeilijk meer. Dan gaat het spontaan, hartelijk, volkomen. Met een ongedeeld hart. Elisa, hij moet het leren. Ga, zegt die keert weder. Want wat heb ik u gedaan? Is het zo moeilijk? De zijde Gods te kiezen, spontaan, geheel, voor eeuwig, met een volkomen hart. Elia heeft de keus gedaan, Elisa. Zo keerde hij weder, van achter hem af. En nam een juk runderen en slachtte hem. En met het gereedschap der runderen zoot hij het vlees, hetwelk hij het volk gaf en zijn aten. Daarna stond hij op en volgde Elia na en diende hem. Elia's besluit is vast. Hij keert zich om als hij het woord van Elia, het woord van God gehoord heeft. Hier klinkt het andermaal als op de Karmel. Kies u heden wie gij dienen zult. En Elia wendt zich om. Met eigen hand slacht hij zijn runder, waarmee hij even tevoren het land van zijn vader zaad had bloed. En met eigen hand hakt hij de slede in stukken. En hij zoot dat hij kookte, hij braadde, hij roosterde, hij bereidde het vlees. En hij maakte maaltijd met degene die met hem geploegd had. Daar is blijdschap in de nacht. Hij deed met blijdschap afscheid van de wereld, van de dienst die hij tot nu toe gediend had. En hij volgt Elia. Daarvan willen we nog een enkel woord zeggen in onze derde gedachte, nadat we gezongen hebben uit Psalm 56, het zesde vers.
Thank you.
Weldra wordt de akker daar in Abel Mehola gekleurd door het bloed van deze twee runderen. En vlamt het hout en wordt het vlees gebraden. Daar zetten zich de knechten van Safat neder. Ik geloof dat ook Elia zich aan dit feestmaal niet zal hebben onttrokken. En de engelen die hebben toegezien. Toen er hier een was die zich gaf volkomen met een ongedeeld hart aan de dienst van God. Geloof u niet dat Elia blij geweest is. Nu kon Elia sterven. Hier was een opvolger die gekozen had voor God en voor zijn dienst. In het verlaten van alles waaraan zijn ziel verkleefd geweest was. Die bereid was om als dienstknecht des Heren het werk Gods te doen in het midden van het volk. Rust mijn ziel. Zo heeft ook Elia hier gezongen, want God blijft koning, ook in deze donkere dagen. Hij zal ook in de nageslachten zijn werk voortzetten, Elia, al vreesde gij dan voor een ogenblik dat alleen was overgebleven en dat de zaak van Israël aan het faillissement toegekomen was. Maar God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar ook te dien opzichte eeuwig aan zijn verbond gedenken. Hij nam het juk runderen en hij slachtte het. En met het gereedschap der runderen, dat is de ploeg en het andere gereedschap wat op het land gebruikt wordt, staat er. Zoot hij het vlees, bereidde hij het vlees, het welk hij het volk gaf en zij aten. Dus geen droefheid, geen tranen van berouw, geen ach en wee, omdat ze toch zoveel moeten verlaten ons hier wil, maar blijdschap. Innige blijdschap, ja geliefden, is dat niet altijd in het hart van degene die door God geroepen worden? O, laat toch die blijdschap van uw aangezicht afstralen. Laat toch die vreugde gezien worden aan degene die God niet kennen. O, klaag vrij uit, ween gerust, maar doe het in het verborgen. Laat uw hoofd met olie gezalfd zijn. Als u aan de mensen vertoont, aan de mensen die God niet kennen. Laat ze aan uw ganse leven zien dat de dienst van God een liefde dienst is. Die ons nog nooit heeft verdroten. Was het zo niet? Toen de Heere Levi riep, maakte hij de Heer een grote maaltijd. Toen de Heere Zacheus riep, nam hij Jezus en zijn discipelen in huis. En bereidde hun de maaltijd. En als buiten de bittere stemmen van de vijanden opklinken, deze ontvang de zondaar en eet met hem, dan wordt daar binnen gestameld, God is groot en wij begrijpen het niet. Is er niet altijd blijdschap en op aarde en in de hemel als er een mens is die zich tot God bekeert? Denk aan de gelijkenissen in Lucas 15. Was er geen blijdschap in het hart van de herder als hij het verloren schaap op zijn schouders tilde en het naar huis droeg en het van verre reeds uitriep, ik heb mijn schaap verloren en me gevonden dat ik dat verloren was. Was er geen blijdschap, zeg ik, in het hart van de herder? Was er geen blijdschap in het hart van de vrouw toen zij haar penning teruggevonden had? Heeft ze het niet uitgeroepen tegen haar geboerinnen? Ik heb de penning gevonden, die ik verloren had. O, hiermee heeft de Heer Jezus ons duidelijk gemaakt dat er blijdschap is wanneer er zondaren zijn die zich tot God bekeren. En in de laatste gelijkenis van Lucas 15 was er geen blijdschap in het hart van die verloren zoon, in het hart van die vader en in het hart van die getrouwe knechten toen ze daar op de dis de maaltijd begonnen, wanneer het gemeste kalf geslacht werd. Is het zo ook niet in het leven van Gods kind vandaag? Kom geliefden, kent u die blijdschap, die hemelse vreugde, die komt weliswaar na veel smarten, maar die komt toch. Aan die dienst van God is blijdschap verbonden, hartelijke blijdschap die de wereld niet kent. O zeker, daar is smart, daar is droefenis, maar niet over Gods dienst, over onze zonde, dat we die dienst zo lang en zo moedwillig hebben tegengestaan. Dat we zoveel jaren gezegd hebben, nou nog niet, eerst dat en dan dat. Als ik getrouwd ben, als ik ouder word, als ik uit de moeite van het leven ben, Als ik mijn zin gekregen heb, als ik mijn diploma's gehaald heb, als ik de eer die ik me voorgesteld heb, verkregen heb. Ja, daar is smart over. Smart over een verloren leven. Smart als we 10, 20 jaar lang de roepstem Gods versmaald hebben. De mantel, hoe dikwijls is hij al om de schouders geworpen, geliefd. Hoe dikwijls is Gods knecht, is God zelf al tot ons gekomen. En hebben we het niet verstaan? Durf u te zeggen dat u niet begreep dat God u riep onder die of die preek. Bij dat of dat sterfbed. Bij die of die ziekte. Toen dat of dat kind van God u vermaande. O, laat er hier één zeggen. Laat er één zeggen, zo hij er is. Dat hij nog nooit door God geroepen is. Laat het hem zeggen als hij durft. Niemand staat op. Ge bekend dus dat ge alle gevoeld hebt, vroeg of laat, in uw leven, door God geroepen te zijn. En het kan ook niet anders. Ge zou liegen tegen de duidelijke inspraak van uw hart. Ge hebt die mantel gevoeld en ge hebt begrepen wat het betekende. Maar wat is uw wederwoord? Uw hart toegesloten voor God. Geen blijdschap dus. Nee, nooit geen vreugd. Want zolang als u niet aan God gewonnen heeft, kent ge geen vreugde. Want de goddeloze zegt mijn God. Die hebben geen vrede. Onthoud het toch. Jongens. En meisjes. Kindertjes. De goddeloze. En dat zijn alle die God niet lief hebben. Die hebben geen vrede. Wat je ook bereikt in deze wereld. En wat je ook bij elkaar vergadert. En hoe ver je het ook brengt op de trap. Van de maatschappelijke welvaart. Maar het brengt geen vrede. Het brengt je ziel niet in de rust. Hoeveel te meer je vergadert, hoeveel te onrustiger dat je wordt. Want hoeveel te meer goed je vergadert, hoeveel te meer smart je vergadert. En als je goed meer wordt, dan worden ook meerder degenen die het eten. Dan verstrikken je vrienden en vriendinnen je. Zoals met de verloren zoon, toen hij met een gevulde buidel in een vergelegen land weggereisd was. Ach, laat het je toch gezegd, als je vanavond gevoelt, hoort dat het woord van God, dat de roeping die uit Gods lippen gaat, tot je komt. Nee, je kan niet zeggen, die zal wel niet voor mij zijn. God roept waarachtiglijk alle die onder zijn woord komen. En als je niet komt, is de schuld niet aan God. Is de schuld niet in de onvolkomenheid van de roeping. Lees maar in de 5 artikelen tegen de remonstrant. Het zaad is goed, dat God in de akker zaait, maar je hart is hard. De vogelen des hemels laat je toe. De zorgvuldigheden des levens, die laat je het woord van God verstikken. Maar vreest ge dan niet, dat Elia voorbij zal gaan. En dat ge geen gelegenheid meer zult krijgen om te antwoorden. Vreest ge dan niet dat de tijd komen zal dat de Heere zeggen zal, terwijl ik geroepen heb. Maar zij geweigerd hebben om te antwoorden, zal ik lachen in hun verderf en spotten wanneer hun vrezen komt. Je kan God maar niet eindeloos laten roepen. Afgezien nog van het feit dat je elk ogenblik uit dit leven kan worden weggeroepen. Maar het kan ook zo zijn, om met Luther te spreken, dat de regenwolk van het evangelie voorbij gaat. En hoe zult ge dan maken, als er geen Elia's meer zijn, om u te roepen tot het dienstwerk van God? Hoe zult ge dan maken, als ge uw voeten stoten zult aan de schemerende berg, als de schijnwetenschap en de schijngodsdienst, als de valse religie, ons land zal overspoeld hebben, en de kerk zal verziekt hebben? Hoe zult ge dan maken, nu, terwijl we het woord Gods nog mogen hebben, zoals het ons van de Vader is overgeleverd, en mogen leven bij de bron van Gods eeuwige evangelie, laat het u gezegd. En wat ge verlaten moet, is misschien veel. Dat is misschien iets waar uw hart aan hangt vanaf uw jeugd af. Dat is misschien de schone boerderij van uw vader. Dat zijn misschien 11 knechten met hun runderen. Maar de Heere Jezus die heeft gezegd dat zijn kinderen erfgenamen van God zijn. En mede erfgenamen van hem. En dat God ze met Christus alle dingen zal schenken. Stel dat nu eens tegenover elkaar. 80 jaar in deze wereld geleefd. Dan moogt u 1 miljoen verdiend hebben wat mij betreft. En dan mag u 1/2 vlaardingen op uw naam hebben staan. En dan mag u borst volhangen met de ridderordes wat mij betreft. maar dan na de 80 jaren verzinken in de poel van vuur en zilver, ver van God, in het eeuwig nare naberouw, in de plaats waar de verdoemden zullen roepen, had ik toch naar de stem van Elia gehoord, had ik toch afscheid genomen van vader Safat, had ik toch de landpalen van Abel Meola, waar ik het zo goed en zo rustig had verlaten, om het te begeven onder de krijgsbanier van koning Jezus. Want nu zie ik ze ingaan, mijn vader, mijn moeder, mijn broeders en mijn zusters, die ik in dit leven niet heb lief gehad, die het smalle pad gegaan zijn achter Jezus aan. Ik zie ze ingaan in de vreugde des hier, maar ik lijd smart in deze vlam. Dan zal er zelfs geen Lazarus meer zijn om u te dienen. Dan zal er u geen druppel water vergund worden om u van dorst brandende tong te verkoelen. Dan zal vader Abraham ook tot u spreken, kind. Gij hebt u goed gehad in dit leven. En daarom leidt gij nu smart. En is hij ingegaan, Lazarus, in de vreugde zijn heren. Kom jongens, het wordt tijd dat je kiezen zal. Want het zou kunnen zijn dat Elita voor de laatste maal aan je voorbij gegaan is. Het is toch mogelijk, meisjes, dat het de laatste dienst is waar je de boodschap van Gods genade hoort. Vaders en moeders, het is toch mogelijk dat God zegt het is genoeg. Dat hij komt om de akker, om de boom van uw leven te bezien. En zegt ik kom nu 3 jaar en ik vind geen vrucht op deze vijgenboom. Hou hem uit, want waartoe beslaat hij nog langer? Onnuttelijk de einde, dat de boodschap van God dan vanavond door u verstaan werd. Dat ge het bekennen mocht met Elita. Heren, gij zijt waardig gediend, gevreesd worden. En gij, die keuze doet, en misschien vele struikelingen in uw hart te vinden, die met Elisa zegt, laat me toe, dat ik eerst afscheid nemen van mijn vader en van mijn moeder. Gij verontrustte, door onwedervoet gedreven en ongetroost, weet je waar het bij u op vast zit? Laat los, en ge zult losgelaten worden. Ge zult de vrede vinden, hier waar Elisa ze vindt, wanneer hij zijn runderen slacht, dat wil zeggen, wanneer hij zijn schepen achter zich verbrandt, wanneer hij zegt, heren, dat zeg ik vaarwel om uw wil, weg wereld, weg schatten, weg zonde, weg geneugde, weg eigen zin en wil, ik wil hem als een slaaf, als een doelos voor Jezus stellen, om al zo in zijn dienst tevreden te vinden, die alle oprechte smaken mogen, in de schaduw van zijn vleugel, dan staat er van de verloren zoon. En zij begonnen vrolijk te zijn. Amen. Heren, die blijdschap zal dan onbepaald bij het licht dat van uw aanzicht straalt ten hoogste toppen stijgen. Het zijn hier de voorsmaken wanneer we zulke afscheidsmaaltijd, zulke feestmaal mogen houden. Wanneer we mogen ingaan in uw dienst en in uw zalige gemeenschap, door u afgezonderd en door u geroepen, om door u geleid en onderwezen te worden in de weg des levens, om door de woestijn naar Kanaan gebracht te worden, laat uw erfvolk moed ontvangen. Heren, ze hebben de keus gedaan en ze doen het telkens weer opnieuw. Ach, ze weten ook van die halfheid. Ze weten ook van die maas en van die oks en van die wachtevens in hun leven. Maar als gij aandringt met de kracht van uw genade, als gij voor de keus stelt, onherroepelijk, dan is het ook onberouwelijk. Dan is het ook nu vandaag nog dat ze met Elita afscheid nemen van alles wat hun dierbaar scheen om u te volgen, om u te kiezen, om u te zoeken, om achter u aan te wandelen. Trek ons, dan zullen we u nalopen. Ga u zo met ons de week in. Laat uw woord ons het richtsnoer zijn, de lamp voor onze voet en het licht op ons pad. Zegen u ons en onze kinderen. Zegen u ook het onderwijs, de school gegeven. Sterk zijn, verlicht ze die ge daartoe geroepen hebt. Laat in de jonge harten van onze kindertjes uw vrezen ook door hun dienst geplant worden en wil ons samen onder uw vleugelen bedekken. Gij, almachtige God, door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heere. Amen. De slotzang der gemeente is uit Psalm 102, het 16e vers. Heen in vrede en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.